Lieve vrienden, dit is weer een preek van de week van Drinken uit de Bron. Ook vandaag weer een bemoedigende boodschap met als thema woorden en gedachten. En het gaat over ons spreken en ons denken. Deze prediking wordt gebracht door Elsa Waljaert. Elsa Waljaert is spreker, wandelcoach en we kennen haar ook in onze gemeente natuurlijk als regisseur van het theaterstuk Teken van Leven. Ik wens je God zegen bij het beluisteren van deze boodschap.
Goedemorgen. Hij mag iets hoger. Is dat deze? Help. Iets omhoog, ja. Ja, dank u. Ja. Goed. Fijn om hier te zijn. Ik stond op de agenda 2 weken geleden. En ik kwam er dankzij Rob en Mirjam achter dat ik dat zelf niet wist. Ik had ergens anders een preek, dus ik kon ruilen met Leo gelukkig. Dus vandaar dat ik er nu ben. Heel fijn om weer hier te zijn. Ik heb een preek waarvan ik soms zelf denk, nou, het is een beetje standaard. Maar het helpt mij enorm in mijn dagelijks leven en daarom ga ik hem wel met jullie delen. Het gaat inderdaad over woorden en gedachten, ons spreken en ons denken. Ik vraag elk jaar aan het eind van het jaar... bid ik altijd als ik het jaar afsluit en vraag ik, Heer, heeft u een tekst voor mij voor het komende jaar? Ik vind dat altijd heel fijn om met een hoofdstuk of een bijbelboek of een tekst een heel jaar bezig te zijn. We horen zoveel preken en soms is het goed om je echt te focussen op één onderwerp. En de Heer gaf mij Psalm 19 en vooral het vers wat ik straks met jullie ga lezen, dat is eigenlijk waar ik al 7 maanden mee bezig ben. In 25 minuten kan ik dat niet delen, maar ik ga een bemoediging aan jullie meegeven. Dat is wat ik wil deze ochtend. Even nog wachten met de volgende dia. Ik ga namelijk beginnen met de psalm. En ik lees hem voor uit het boek en het is bijna poëzie. Dus als iemand hem wil uitbeelden, mag dat. Nou, dat zal ik waarschijnlijk zelf wel doen. Daar gaat hij, psalm 19. Daar staat, de hemelen vertellen over Gods grote eer en het hemelgewelf spreekt over zijn scheppend werk. De ene dag vertelt het aan de volgende dag. Dus maandag zegt tegen dinsdag, hey, heb je gezien hoe geweldig het is? En dinsdag zegt, hey, woensdag, heb je het gezien hoe groot alles is? En er staat en de ene nacht vertelt het aan de volgende nacht. Het is duidelijk dat het geen echte woorden zijn. Het is immers niet te horen. Toch hoort men die boodschap over de hele wereld. Overal waar mensen wonen heeft het nieuws hen bereikt. Het is alsof God een tent heeft gemaakt voor de zon, die 's morgens blij als een bruidegom naar buiten gaat en zingend zijn weg betreedt als een gevierde held. De zon wandelt elke dag van het ene tot het andere eind van de aarde. Alles ter wereld ervaart haar stralende gloed. Wauw, dat is toch pure poëzie, hè? Ik las het laatst aan mijn moeder voor, zei ze, oh, dat is beter dan het nieuws van vandaag de dag. Vervolgens staat er heel veel in de psalm over het woord van de Heer, wat dat wijsheid geeft, de geboden van de Heer. Het is ontzettend mooi om hierin te duiken. Ik gun u echt deze psalm om in de vakantie lekker op te kouwen. Er staat er ook, Heer, help mij om niet onbewust te zondigen en bewaar mij voor hoogmoed. En dan gaan we naar de volgende dia waar deze psalm mee eindigt. Laten de woorden van mijn mond u behagen, de overpeinzingen van mijn hart u bekoren. Heer, mijn rots en mijn bevrijder. Ik bid, Heer, dat alles wat ik zeg met mijn mond en denk in mijn hart naar uw wil mag zijn. Het is een tekst die dus al 7 maanden met me meedraagt. En het is een hele goede tekst. Omdat het goed is om je bewust te zijn. Wat spreek ik eigenlijk en wat denk ik eigenlijk? En die twee hebben heel veel met elkaar te maken. Het gaat niet om perfectie. Maar het is heel goed om je bewust te worden wat je eigenlijk zegt en wat je eigenlijk denkt. De Bijbel heeft zoveel mooie dingen in zich. Ik zeg wel eens, laat wetenschappers nou beginnen met de Bijbel en dan gaan ontdekken wat daar staat. Want heel vaak is het andersom. Er komen wetenschappers ergens achter. Namelijk, het is goed als je blij bent, het is goed voor genezing. Ja, dat staat allemaal al in de Bijbel. De Bijbel is voor sommigen een oud saai boek, maar er staan zoveel wijsheden in. Ik ga er een paar met jullie lezen. Het verschijnt allemaal in beeld, dus jullie kunnen met me meelezen. De volgende dia. Psalm 34, hebben jullie het leven lief? Wil je goede jaren genieten? Behoed dan je tong voor het kwaad, je lippen voor woorden van bedrog. Spreuken 17. Iemand die zijn verstand goed gebruikt, houdt zijn tong in bedwang. Hij is bedachtzaam en scherpzinnig. Spreuken 21. Wie zijn mond en tong in bedwang houdt, vrijwaart zich van problemen. Nou, dat willen we toch allemaal? We willen geen problemen. En voor de een is dit makkelijker dan de ander. Er zijn van die spontane mensen die alles, die eerst iets zeggen en dan denken. En die denken dan later, oeh, is dit wijs? Soms komen er hele leuke dingen uit. Maar hier staat dat het best goed is om je tong te bewaren, om goed op te letten. Een heel bekende tekst is Jacobus 3, dat hele hoofdstuk gaat over de tong. Vers 2, daar staat, volgende dia. Als iemand in staat is zijn tong in bedwang te houden, bewijst hij daarmee dat hij zichzelf in alle opzichten goed in de hand heeft. Kennelijk is ons spreken, en dat hele hoofdstuk over Jacobus gaat er ook over, de tong is als de roer van een schip, heel klein, maar het kan een groot schip draaien en in beweging zetten. En het spreken is zo belangrijk. Wat zeggen we en hoe communiceren we naar anderen? Maar ook ons denken. Ik lees even heel veel bijbelteksten, daarna kalmeert dat en ga ik gewoon praten. Romeinen 12. Vers 2, u moet niet worden als de mensen die zich niets van God aantrekken. U moet anders worden door een nieuwe manier van denken. Dan kunt u ontdekken wat God wil. En wat hij wil is goed, aangenaam en volmaakt. Dus door een nieuwe manier van denken kunnen we ontdekken wat God wil. En als we dan naar de volgende dia weer gaan, naar die Psalm 19. Dat is zo mooi dat daar staat. Heer, help mij om te spreken en te denken naar uw wil. Mooi, hè, hoe dat samenwerkt. Als ik mijn denken verander, kan ik ontdekken wat hij wil. Maar als ik let op mijn denken, zal dat passen bij zijn wil. Nou ja, het sluit allemaal heel mooi bij elkaar aan. Wat heel belangrijk is in mijn hele verhaal, is dat we moeten beseffen dat wij hier een keuze in hebben. Wij kunnen actief letten op ons spreken en we kunnen actief letten op ons denken. Daar is niet iedereen het met mij eens. Ik heb in de politiek gezeten. En ik was een keer aanwezig bij een congres en dat ging over laaggeletterden. Er bleken in Nederland 4 miljoen laaggeletterden te hebben. Nooit geweten. Mensen die moeilijk kunnen lezen, die zich daar ook voor schamen. Maar er kwam een psycholoog en die ging een heel verhaal vertellen over het feit. Hij begon met, ja, wij hebben geen vrije wil. Wij doen alles, wij zijn echt een kudde schapen. Wij doen wat iedereen doet. En dat is hoe we in elkaar zitten. En maar 1% is misschien wat we zelf bedenken. Dus ik wil meteen op gaan staan. Nee. Ik denk, Elsa, je bent hier niet om het evangelie te verkondigen. Dus ik heb me wel ingehouden. Maar zijn principe was, en er zit natuurlijk soms iets in. Hij noemde het voorbeeld van marketing. Hij zei, de mens trapt er meestal in als je iets aanbiedt van, in plaats van €25 is het nu €19,95. Koop snel. En het gros doet dat. Hij zegt, heel veel mensen gaan gewoon daar achteraan. En dan melden ze ook nog bij de laatste drie. Snel, laatste voorraad. Het zijn allemaal marketingtrucjes. Maar denk, oh, snel, ik moet kopen, want anders is het op. Ja, dat, op een of andere manier zei hij, ja, dat volgen we als makke schapen. Nou, dat geloof ik dus niet. Net zoals in de supermarkt, als er staat 2 voor de prijs van 1, dan lijkt dat goedkoop. Maar als je het niet koopt, is het goedkoper. Ja, dat is echt waar. Dat is mijn leidraad bij boodschappen doen. Heb ik het nodig? Eén korte tekst, dat is de volgende, 2 Korintiërs. Ik noem even alleen het laatste gedeelte. Dit hele gedeelte gaat over dat wij in ons denken soms, wij kunnen behoorlijk in ons denken vastkomen te zitten. We kunnen argumenteren met onszelf, we kunnen hele dialoog houden in ons hoofd. Kan soms heel vermoeiend zijn. En dan zegt deze tekst dat ik met goddelijke wapens deze argumenten kan ontzenuwen. Namelijk, met deze wapens breek ik elke opstand van menselijk denken om die terug te brengen tot gehoorzaamheid aan Christus. Wij zijn als mens in staat met onze wil om ons denken te veranderen en ons spreken te veranderen. En wat een genade dat we daar de hulp van de Heilige Geest bij hebben. Dat we het woord van God hebben. Maar wij zijn als mens daartoe in staat. Goed, als we kijken naar ons spreken, de volgende dia. Dan is, omvat spreken en communiceren heel veel. Ik begon met de psalm over de schepping en dan zeg ja, de schepping spreekt niet, maar ondertussen spreekt die heel veel. Je kan woorden gebruiken, je kan schrijven, je kan non-verbaal, kan je ontzettend veel communiceren. Je moet maar eens talk to the hand, weet je, of je rug letterlijk toekeren naar iemand als je staat te praten. Dat is echt heel vervelend. Dat voelt heel erg hard, hè? Je kan muziek gebruiken om te communiceren, kunst, filmpjes. Nou, we hebben net een prachtig filmpje gezien. Allemaal manieren om te communiceren. De laatste tijd is vooral social media heel erg in trek. En nou ja, daar kan je wel 10 preken over houden, maar daarin gaat ook wel heel veel mis de laatste tijd. Het is allemaal een manier van communiceren waarin we woorden gebruiken, foto's, video's gebruiken. Soms ten goede, maar ook heel vaak ten slechte. Wat een doodsbedreigingen worden er op social media geuit. En wat een filmpjes en wat een... Er zijn heel veel niet goede dingen, er zijn ook heel veel goede dingen. Maar dit is een manier van communiceren en met name de laatste paar jaar met COVID, ook onder christenen is de hardheid toegenomen. Er wordt fel gereageerd en er verschijnen harde woorden. En dan is elke keer voor mij die tekst, Heer, help mij. Dat de woorden van mijn mond en de gedachten van mijn hart u welgevallig zijn. Is dit uw welgevallig? Volgende dia. Als je kijkt naar de twee uitersten, dan kan je bezig zijn met negatief, met mopperen, met zeuren, met schelden, met vloeken, met veroordelen en met pesten. En de andere kant is dat je kan bemoedigen, dat je positief kan zijn, dat je kan danken, complimenten kan geven, zegenen. Deze twee uitersten zijn er echt en we hebben een keus om te zeggen, ik wil me richten op datgene wat opbouwt. Ik wil me richten op datgene wat leven geeft en niet op de andere kant. En voor sommigen is dit een manier van leven. Ik ken mensen die altijd negatief zijn. Als je daar een uur op bezoek bent geweest, ben je bek af. Iedereen krijgt de schuld van alles. En mopper dit en mopper dat. En dan komt er een vloek tussendoor. En het ligt allemaal aan die en daar. En als je weggaat, denk je, oh, je bent gewoon moe. Als iemand de hele tijd negatief is. Dat heeft echt impact. En dat is niet altijd fijn. Een mooi voorbeeld. We hebben hier een paar jaar geleden het theaterstuk Noodstop gehad. Dat was Voorteken van Leven. En ik had kennissen uitgenodigd om hier te komen, om naar het stuk te komen kijken. Ze zijn totaal niet christelijk, waren ook nog nooit in de kerk geweest. Ze zijn hier geweest naar het stuk en ik vroeg een dag later, wat vonden jullie ervan? En wat het meeste indruk op hun maakte, was niet wat ik had verwacht, maar de meeste indruk maakte het feit, er werd helemaal niet gevloekt onder al die mensen. En de sfeer in de hal was zo fijn. En ik hoorde jongelui heel blij met elkaar praten. En niemand schold. En dat was hun opgevallen. Een positieve, liefdevolle aanwezigheid in deze ruimte. Mooi, hè? Dus wat een impact kan je maken door gewoon te zijn en de woorden te spreken die God welgevallig zijn. Prachtig. We weten allemaal dat woorden heel erg pijn kunnen doen. Schelden is echt niet oké. En er zijn heel wat mensen die het hebben meegemaakt. Er wordt nog steeds gepest. Ik hoorde van de week iemand die zei, Elsa, hoe kan het toch dat dat altijd maar blijft bestaan? We weten het toch allemaal. Er is toch zoveel lespakketten zijn erover. Waarom blijft pesten bestaan? Dat heeft puur te maken met het feit dat de mens niet volmaakt is en niet perfect in lijn is met God en niet perfect zijn liefde begrijpt. En daarmee worstelt de mens met eigen waarde. En ik weet dat ik wel eens tieners heb geïnterviewd en vroeg, waarom scheld je? En eentje zei, ja, als ik het niet doe, dan word ik uitgescholden. Dus ik kan beter andersom doen. Helaas, want het beschadigt ontzettend veel. Maar er tegenover staat dat wij woorden van leven kunnen spreken, die zelfs genezing en herstel kunnen brengen. Ik wil even kort met jullie doornemen wat eigenlijk nou van invloed is als het gaat over die keuzes. Dat is de volgende dia. Je spreken, je manier van denken kan heel erg beïnvloed zijn door waar je bent opgevoed. Door de omgeving, door de school, door de muziek waarnaar je geluisterd hebt. Dat kan van invloed zijn op wat er in je denken plaatsvindt en wat er in je spreken plaatsvindt. Ik ben gezegend met christelijke ouders en ik kan me niet herinneren dat er ooit gescholden of vervloekt werd bij ons thuis. Dus dat is heel fijn dat je daar een hele mooie basis in meekrijgt. Ik heb tieners geïnterviewd over schelden en één jongen, ze zei, Elsie, je moet die interviewen, want die scheldt de hele dag door. Dus ik ging hem interviewen en ik zei, hoe komt het dat je zoveel scheldt? En toen zei hij, ik word thuis door mijn ouders en door mijn broer altijd uitgescholden. Ik ga meestal naar mijn kamer en dan als ik naar school ga, dan moet ik dat op een of andere manier eruit gooien. Dus dan snap je dat zijn spreken enorm beïnvloed is door wat hij heeft meegemaakt. Muziek kan van enorme invloed zijn. Je hebt hele goede rapmuziek, je hebt hele slechte rapmuziek. Die praat over moord en dood en verschrikkelijk. En als je heel veel in die scene zit van rapmuziek. Ik weet, ik heb iemand gekend die is uiteindelijk tot geloof gekomen. Maar ze zegt, Els, ik heb echt moeten worstelen en God heeft mij geholpen. Want mijn taal zat zo in mijn hoofd. Al die harde woorden vanuit de rapmuziek. En dat kostte tijd om dat echt in haar denken te veranderen. Je kan er niet altijd wat aan doen waar je bent opgegroeid en wat je hebt meegemaakt. Maar dankzij God is er wel degelijk verandering mogelijk. En kan je je spreken en je denken veranderen. Het volgende is, wat beïnvloedt je vandaag? De volgende dia. En ik ga niet praten over wat je wel of niet mag. Vroeger hebben we dat wel gehad. We hadden discussies over muziek, wat slecht was en goed was. Over films, welke je wel of niet mocht kijken. Dat ga ik niet doen. Maar het is wel degelijk belangrijk dat je bewust bent, waar word ik de hele dag door beïnvloed? Wat krijg ik te horen, wat krijg ik te zien? En daar hebben we als mens een keuze in. De een kan daar beter mee overweg dan de ander. De een vindt het geen probleem om 5 keer naar het nieuws te kijken en het doet je niks. De ander zegt, en daar ben ik er een van, ik kijk 1 keer per dag, want soms zie ik beelden, ik kan het gewoon niet hanteren, omdat het zoveel impact op me heeft. En dan zet ik het uit. Dus dan kies ik ervoor om daar niet de hele dag naar te luisteren. Niet dat ik onwetend wil zijn, ik vind het belangrijk om te weten wat er speelt. Maar wat is goed voor mij, wat bouwt mij op, zodat ik in het leven nog steeds namens God een verschil kan maken naar de ander. Hoeveel uren zit ik films te kijken die wel of niet goed voor me zijn? Welke muziek luister ik, welke boeken lees ik? En nogmaals, niet om met het vingertje te wijzen. Maar het is een keuze waardoor we ons laten opbouwen. En ik merk in deze tijd, waarin er zoveel onrust is, waarin er zoveel chaos is, het woord van God wordt voor mij dag aan dag belangrijker. Te luisteren naar muziek, te luisteren naar een preek, te lezen in het woord. En niet om een braaf christen te zijn, maar omdat het goed voor mij is. Omdat daarmee mijn denken verandert, omdat daarmee mijn spreken verandert. En we hebben een keus om daarin per dag te kiezen. Misschien heb je niet altijd een keuze. Ik moet wel eens denken aan bouwvakkers of schilders. We hadden schilders tegenover ons. En die hebben dan de hele dag radio aan. En ik denk niet dat iedereen daar een keuze in heeft. Dus dan ben je soms verplicht om naar muziek te luisteren waar je misschien zelf niet wil. Misschien kan je ze uitdagen om een keer naar een christelijke radiozender te luisteren. Maar nogmaals, het gaat niet om van wat is fout en wat is goed. Maar om je bewust te zijn, wat komt er tot mij? Wat hoor ik de hele dag? Wat zie ik de hele dag? En welk effect heeft het op me? TV heeft heel veel invloed, dat weten we. En je hebt wel namelijk, het kan je ene oor in en je andere oor uit. Als je iets hoort, maar het kan niet je ene oog in en je andere oog uit. Wat naar binnen komt door het zien, heeft echt wel impact. En het is zo belangrijk dat we ons daar bewust van zijn. Nogmaals, u bepaalt dat helemaal zelf. Het derde is dat we ons spreken heel erg beïnvloed kan worden door emoties. Dat is de volgende dia. Ik heb 1 plek waar ik wel het meest, nou niet meteen scheld, maar wel geïrriteerd ben. Wie kan raden welke plek dat is? Auto, ja, heel goed, ik hoor hem al. Ja, de auto. Vooral als ik alleen in de auto zit. Wie herkent dat? Dat je in de auto iets, dat je gewoon van alles roept? Ik blijf wel op zich netjes hoor, maar dan kom ik op een rotonde en dan doet natuurlijk weer iemand niet zijn richtingaanwijzer aan. En dan zeg ik, richtingaanwijzer. Of ik word heel cynisch en zeg ik, oh dat is weer zo'n zakenman en die hebben dure auto's en die hebben geen richtingaanwijzers. Op een of andere manier zit daar een stuk ergernis in en dat wil je uiten. En daar hebben we allemaal wel mee te maken. Emoties zijn op zich niet verkeerd. Begrijp me goed. Het is niet zo dat je als christen niet boos mag zijn of niet verdrietig mag zijn. Maar ook daarin is het, lukt het je om op te letten wat je denkt en wat je spreekt. En dat is iets wat ik in de COVID-tijd heb gezien. En het begint nu alweer te komen omdat we weer een vaccinatieronde krijgen. Facebook stroomt alweer vol met kreten waarom het wel of niet goed is. En de felheid die daar soms mee gepaard gaat. En ik, het kan zijn dat de mens zich echt heel erg zorgen maakt. En met alles wat in hem is, die ander wil waarschuwen. Maar dat gaat soms best wel hard. Dat de rest blind is en dom is en weet ik allemaal wat. En voor ons allemaal geldt, Heer, ook op Facebook of waar dan ook, laten de woorden van mijn mond en de gedachten van mijn hart u welgevallig zijn. Heer, ik wil spreken in uw wil. Ik wil woorden spreken tot opbouw en die leven geven. Ik wil uw gedachten denken en niet alleen maar bezig zijn met wat er allemaal mis kan gaan. Het woord spreekt daar namelijk al over, dus dat hoeven wij niet meer te bedenken. Maar er is hoop in het woord van God, er is leven in het woord van God. En nogmaals, emoties mogen echt bestaan. En dat brengt mij bij het volgende punt. Het is niet de bedoeling, de volgende dia, dat we een soort van opgepet positief gaan zijn. Wie kent nog Emiel Ratelband? We zijn er bij de volgende dia. Wie kent Emiel Ratelband nog? Het verraadt meteen je leeftijd. Emiel Ratelband was een goeroe, positieve goeroe noemen ze dat. En hij had het woord tjaka. Tjaka! Alles komt goed, tjaka! En als je maar hard genoeg schreeuwt en hard genoeg positief bent, dan komt alles goed. En dat is niet waar. Voor degene die erin geloofde, sorry, maar het is niet waar. Het gaat er niet om dat we dus braaf gaan praten, dat we dus, ik moet alleen maar positief zijn, ik moet alleen maar mooie dingen zeggen. Het gaat om echtheid. God wil ons hart. En ons hart mag echt zijn. Ik had het net over emoties. Het heeft geen zin als je heel verdrietig bent te zeggen, nou, niks aan de hand hoor, niks aan de hand, nee, alles, niks aan de hand, niks. Dat is onzin. Het gaat niet om dat we op die manier gaan spreken, dat we eigenlijk onszelf en de ander voor de gek houden. Daar gaat het niet om. Heer, mogen de woorden u welgevallig zijn. Psalm 42, David die zegt, dag en nacht huil ik. Ik proef alleen maar tranen, omdat men voortdurend aan mij vraagt waar mijn God is. Waarom ben ik onrustig en terneergeslagen? Ik moet alles alleen van God verwachten. Ik zal hem zeker weer lof prijzen. Psalm 13, hoe lang nog, Heer? Zult u mij voor altijd vergeten? Hoe lang zult u uw aangezicht nog voor mij verbergen? Ik echter vertrouw op uw goede tierenheid. Over uw verlossing juicht mijn hart. Ja, je mag emoties hebben en dat mag je uiten. Er is rouw, er is verdriet. Het is een kreet, een nieuwe kreet vandaag de dag. Beetje onder dertigers, maar dat kan ik niet bewijzen. Maar het is een nieuw stopwoordje. Als er problemen zijn, soms heb ik mensen die vertellen dan hun hele zinnenzaligheid aan mij. Best wel veel zorgen en veel problemen en dan eindigen ze met, maar het komt goed. Het komt goed. En dat is niet waar. Soms wel en soms niet. Ja, als je kijkt op de eeuwigheid, komt alles goed. God heeft alles in zijn hand. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En alles komt goed. Hij bepaalt het einde. Dus dat klopt. Maar we zitten in situaties waar niet alles direct goed komt. Dus het is zo'n kreet en dat klinkt heel mooi, klinkt heel positief. Maar soms is dat niet zo. En dan is het beter om te zeggen, oké, ik ga door diepte heen, maar ik vertrouw nog wel op God. Dat is wat anders. En dat is iets wat je bij David ook ziet en wat ik mezelf ook probeer aan te leren. Ik mag echt uiten als er problemen zijn. Maar daarnaast blijf ik zeggen, en toch zal ik God blijven erkennen. En toch zal ik hem blijven aanbidden, dwars door alles heen, want hij is te vertrouwen. En hij heeft mijn leven in zijn hand. Ik vond ook een hele mooie tekst in 1 Korintiërs 13, dat staat over de liefde. De liefde is natuurlijk, liefde is vriendelijk, niet jaloers, is niet trots. En dan staat er, maar de liefde is niet blij met onrecht. Kijk, daar hebben we de Bijbel getrouwen. De liefde is niet blij met onrecht. Dus er zijn wel degelijk momenten dat je niet blij bent. Dat is weer zo moeilijk, want de Bijbel zegt dan, verblijft u in de Heer ten alle tijden. Maar er zijn, en onrecht kan heel veel, bij mij kan het heel veel emoties opbrengen. Ik zag laatst wat er in Afghanistan gebeurt. Ik heb de tv uitgezet. Ik word zo boos als ik zie wat er met die vrouwen en die meisjes gebeurt. Ik kan dan alleen maar uitzetten en heel hard bidden. En ik gebruik dan die boosheid en die verbogenheid in mijn gebed. En dan roep ik hem ook echt aan. Want dat mag dus. Je mag je emoties hebben. En dan nog steeds is mijn gebed, Heer, laten de woorden van mijn mond en de gedachten van mijn hart u wel gevallig zijn. En God wil niet dat we hem voor de gek houden door te zeggen, ah, niks aan de hand. Hij kent ons. Ik kan niet voor hem verbergen. Hij weet wat ik denk. Hij weet hoe ik in elkaar zit. Dus wat heb ik eraan om naar hem alleen maar te zeggen, ja, hoor, alles goed, niks aan de hand. Je mag eerlijk zijn naar hem. En tegelijkertijd kan je nog steeds zeggen, Heer, help mij om op te letten wat ik spreek en om bewust te zijn wat ik denk. Ik wil uw gedachten leren denken. Ik wil uw woorden leren spreken. Help mij, leid mij om dat te doen. Als laatste, prachtig weer het woord van God. Volgende, ja, ze staan er al. Een vriendelijk antwoord doet woede bedaren. Krenkende woorden wakkeren woede aan. Dus ik kan beter in de auto iemand zegenen dan dat ik boos word. De woorden van een dwaas zijn dolkstoten. Wat de wijze zegt, brengt genezing. Woorden hebben macht over leven en dood. Wie zijn tong koestert, plukt daarvan de vruchten. Vriendelijke uitspraken zijn als een honingraad, zoet voor de ziel en medicijn voor het lichaam. Daarom zei ik, laat de wetenschap dit lezen en gaan ontdekken wat de kracht van woorden is. En dat hebben ze al ontdekt. Wij kunnen zoveel anders doen dan blijven hangen in mopperen, in negativiteit. We kunnen woorden van leven spreken, we kunnen bemoedigen, we kunnen woorden van kennis, we kunnen profetieën uitspreken, we kunnen zegenen, we kunnen bidden. Je kan iemand aan de kassa een compliment geven in plaats van mopperen dat het zo lang duurt. Het zijn echt allemaal keuzes de hele dag door, waar ik me de laatste tijd zo ontzettend bewust van ben, omdat ik al heel lang met deze Bijbeltekst bezig ben. En ik elke keer, Heer, er zit kracht in woorden. Ik kan echt iemand opbouwen met mijn woorden en ik kan ook iemand afbreken met mijn woorden. Ze hebben onderzocht dat het geven van complimenten, dat doet het stofje serotonine vrijkomen. Moeilijk woord, maar dat is het stofje wat ook in antidepressiva zit. Dus dat is mooi bedacht van God. Dat als je iets positiefs zegt, dat het stofje vrijkomt. Dat heeft God allemaal heel ingenieus in elkaar zitten. Maar zo krachtig is het woord van God. Zoveel verschil kan jij maken in jouw spreken naar anderen, maar ook in het spreken naar jezelf. En wat de grootste oefening is dat we door gaan krijgen wat we denken en wat we spreken. En misschien is nog wel het denken ons grootste strijdpunt om erachter te komen, wat denk ik eigenlijk? Ik kan namelijk heel mooi zeggen, oh prachtig, wat was het een fantastische aanbiddingsdienst. En van bidden, nou, ik vond er echt geen bal aan. En dan is het aan mij om met mijn gedachtes daarin te veranderen. Het kan ook dat je dingen hebt aangeleerd, ook vanuit de kerk, waar je gewoon klakkeloos alles nazegt en dat het soms best eens goed is om te denken, waarom zeg ik dit eigenlijk? Ik heb één voorbeeld en daar sluit ik mee af. Jaren geleden had ik een dansgroep, had ik een heleboel dansgroepen. Devotion, ik weet niet wie hier nog zit die toen is meegeweest. We hadden een optreden in Oud-IJmuiden. En wij zijn toen gaan optreden in een oud-katholieke kerk. Ik geloof dat ik 25 dansers mee had. En er zaten 6 mensen in de zaal. Grote kerk, grote akoestiek. Ze zaten een beetje achterin en wij stonden met z'n allen op dat podium daar. Het is dan een hele kunst om dan de groep te motiveren. Maar goed, dat weet ik altijd wel leuk te maken. Wij gaan gewoon ons uiterste best doen. Wij gaan plezier hebben. En we gaan doen wat God ons gevraagd heeft. En een van de dingen die we toen opvoerden, ik heb een dramastuk geschreven over het Onze Vader. En het stuk gaat over het feit dat iemand gaat daar staan en die begint te bidden, Onze Vader. En dan gaan de tieners gaan reageren. Vader? Hoezo? Mijn vader is er niet. En de volgende, nou, ik ken mijn vader geen eens. En de ander, mijn vader is altijd boos. Dus diegene die bidt, die raakt een beetje van slag van, hallo, ik wil gewoon mijn gebed bidden. Kunnen jullie even je mond houden? Maar die tieners gaan dus echt reageren op het Onze Vader. Dus die gaan elk woord, laat uw wil geschieden, is dan het gebed. En dan zegt die tiener, ja, uw wil. Het gaat toch om wat ik wil een nieuwe telefoon. Ja, ik ben helemaal niet bezig met Gods wil. Dus het is een heel interessant dramastuk wat je eigenlijk doet beseffen, oh, wat bid ik eigenlijk? Toen kwam er na afloop een oude man naar me toe en die zei, Elsa, ik wil je bedanken. Want mijn hele leven ratel ik het Onze Vader op. Ik doe, Onze Vader in de hemel zei, nou, maar dan ga je ook gewoon komen, je wil geschieden, dan ga ik in de hemel en zo, dan hebben we zelf daar. Dus dat heb ik geleerd. En dat doe ik. En het is voor het eerst dat ik nu ga nadenken over wat ik eigenlijk bid. Want je hebt me duidelijk gemaakt dat het een gesprek is met God. Dacht ik, oh, dank u Heer, dat we met die 6 mensen er zijn, toch nog eentje konden bereiken. Maar ook dit is, word je bewust van wat je spreekt en wat je denkt. En niet om nou in een kramp te komen, maar om heel ontspannen de dag door te gaan en zeggen, Heer, deze dag, laat mij uw gedachten denken en laat me uw woorden spreken. Ik wil een verschil maken naar mezelf en naar de ander en naar u. Ik wil u aanbidden en ik wil woorden van leven spreken en ik wil ook zo denken over mezelf en over u. En daar gaan we ook nu mee afronden. Ik wil nog een keer die laatste tekst laten zien. Ik bid u, Heer, dat ik alles wat ik zeg met mijn mond en denk in mijn hart naar uw wil mag zijn. Heer, u bent mijn rots en mijn bevrijder. Is het makkelijk? Nee. Ons denken is denk ik een van de grootste strijdpunten in ons leven. En misschien bij vrouwen nog wel meer dan bij mannen. Mannen schijnen een nietsboxje te hebben. Waar je nergens aan denkt. Zijn er die dat hebben? Ja? Wie kan aan niets denken? Ah, ze zijn, ja, kijk. Ja. Amen. Wat fijn. Het bestaat. Goed. Ik wil nog één ding doorgeven. Wat ik kreeg een beeld tijdens de aanbiddingsdienst. Ik geloof dat voor iemand van jullie hier is. Wat ik zag is dat iemand bij een hele drukstromende, felstromende rivier heen en weer liep. En wist, ik moet naar de overkant. En ik moet daar zijn, want daar is herstel. Daar is hoe mijn leven verder gaat. Maar ik kom maar niet naar die overkant. En ik zag die persoon constant heen en weer lopen om een plek te vinden. Ik moet en ik zal naar die overkant. En dan moet ik maar dwars door die stroom heen. En zal God me vast wel helpen, maar ik moet daar doorheen. En toen zag ik dat God zei, wacht tot ik de eerste steen naar boven laat komen. En zet dan stap 1. En wacht dan tot ik de volgende steen naar boven laat komen. En zet dan stap 2. Ik zal op mijn tijd jou helpen om droog en vanuit rust naar de overkant te komen. Als dat voor iemand is, dan wil ik je daarmee zegenen. Vader, ik wil u danken voor deze ochtend. Heer, en ik bid dat deze tekst, Heer, dat we bewust mogen zijn dat ons spreken en ons denken uw welgevallig mag zijn. Heer, dat we ons bewust zijn dat we woorden tot genezing en van leven kunnen spreken. Dat we ons gedachten kunnen doen veranderen naar uw wil. Heer, en dan zal ons leven ook voortvarend zijn. Heer, dan zullen we tot zegen zijn en uw zegen mogen ontvangen. Heer, en we willen u daarvoor alle eer geven. En zo zegenen we elkaar daarmee in uw naam. Amen.
Lieve vrienden, weer bedankt voor het luisteren naar deze prediking. Ik hoop dat u hierdoor bent opgebouwd in uw geloof. Graag weer tot een volgende keer bij Word Bemoedigd of Drinken uit de Bron. God zegen toegewenst.